Oké, dus.
Schrijf je er even bij of zo? Nee, je gaat weer omhoog.
Goedemorgen. Goedemorgen, lieve mensen, van jong tot oud. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heet u van harte welkom hier in deze eredienst. En dat of u nu hier bent, of thuis, en nu met ons meeleeft, of op dat op een later moment doen. Wij zijn hier in verbondenheid met Christus en met elkaar voor het aangezicht van onze God. Onze voorganger vandaag is onze eigen dominee Arie. Fijn dat je er bent, Arie. We vieren vandaag het Heilig Avondmaal. Dat doen we hier in de kerk, maar ook op twee adressen thuis. Namelijk bij mevrouw Stuifzand en bij mevrouw Inge de Vries. Daar is nu een ouderling en ik geloof ook nog een paar gemeenteleden die daar met elkaar het avondmaal vieren. Direct verbonden met onze live verbinding. Vandaag is het ook Eeuwigheidszondag. De dag waarop we stilstaan bij de gemeenteleden die ons dit jaar, dit kerkelijk jaar, zijn ontvallen. Daarom zijn er ook een aantal gasten onder ons die dat met ons meevieren. En zo zullen we hun en onze geliefden met elkaar gedenken. Vanmiddag om 16:00 is er een vesperdienst. Het thema is Eeuwigheidszondag. Dus nogmaals, vanmiddag om 16:00 in het Kompas, de vesperdienst. De collecte vandaag is voor de diaconie. En dan nog, Imre de Thijsdonk en Ineke Drosthummel hebben te kennen gegeven dat ze per 1 december over willen gaan naar het Godcenter in Gouda. Ze hebben zich dankbaar getoond voor alles wat ze in het lichtbaken hebben mogen leren in de afgelopen 10 jaar. En voordat ze zich tot voor kort heel goed thuis hebben gevoeld bij ons. Ze hebben geschreven dat ze de laatste 1,5 jaar het gevoel hebben gekregen dat de Heilige Geest te weinig ruimte krijgt in onze gemeente, net als het gebedsleven. Na een bezoek aan opwekking en een ontmoeting met de voorganger van Godcenter Gouda hebben ze besloten zich daarbij aan te sluiten. We zullen straks voor hen bidden. En dan als aanvulling op de gebedspunten die in de nieuwsbrief stonden, een nagekomen gebedspunt. Tess de Jonge is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Haar evenwichtsorgaan is ontstoken door een virus. Er werd eerst gedacht aan mogelijk een hersenbloeding of een hersenvliesontsteking, maar dat viel gelukkig mee. Met haar en Tom en Anne-Greet zijn we dankbaar dat het is meegevallen en daarvoor zullen we straks bidden. Tot zover. Dan wens ik u een gezegende dienst.
Lezen, om te zingen, om te bidden, om een ontmoeting te hebben met onze goede God. Hij heeft ons hier samengebracht, of we hier in de kerk zijn of thuis zijn. We weten ons met elkaar verbonden door zijn Heilige Geest. Ik zou u willen vragen, voor zover dat mogelijk is, om op te staan. En laten we een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze God. We zijn afhankelijk van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laten we dat doen door te zingen Psalm 121, vers 1. de schepper van hemel en aarde, hij groet ons vanmorgen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus in de kracht en de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we het derde vers zingen van Psalm 121. Zoals gezegd, er zijn veel gasten vanmorgen in de kerk. Ook fijn dat jullie er zijn om samen met elkaar te gedenken, degenen die ons ontvallen zijn. Misschien ben je hier vanmorgen voor het eerst, misschien kom je eigenlijk helemaal niet zo vaak in een kerk. Wat we doen vanmorgen, laat het over je heen komen. Laat je vullen met de liefde van God, de liefde van Christus. En word gezegend en ga als gezegend mens weer naar huis. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst. Tegelijkertijd doe ik de voorbeden ook, zoals die in de nieuwsbrief stonden. Degenen die de nieuwsbrief niet hebben gehad, u zal ze voorbij horen komen. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. Ja, Heere God, we komen bij u. We hebben gezongen dat u de schepper bent van hemel en aarde en dat we het van u verwachten. Want van wie anders zouden we het moeten verwachten in deze wereld? Van geld of goed of van mensen, machthebbers van deze wereld. Heere God, u bent de levende, u houdt de wereld in uw hand. En u kent ons. U weet wie we zijn, waar we vandaan komen, hoe we hier gekomen zijn. Met vreugde en blijdschap. Met verdriet en vraag en twijfel. Met geloof. Misschien wel het geloof dat klein geworden is. Heer, we bidden om uw aanwezigheid. Wilt u in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Dat we ons gedragen mogen weten door u. En dat we mogen weten dat u voor ons zorgt. Dat u ons zegent. Dat u ons het goede belooft. Uw zorg en uw nabijheid, uw kracht en uw troost. Wij bidden om een goede en gezegende samenkomst. En dat we mogen ervaren dat u werkelijk in ons midden bent. Heer, we danken u voor de verjaardagen van de afgelopen week. Van Floor de Wild. Zij mocht 7 jaar worden. En Manuel Hut. Hij mocht 10 jaar worden. Heer, u bent bij ze geweest, ook in het afgelopen jaar. En we bidden, u wilt er voor hen zorgen, ook in het komende jaar. Heer, we danken met Gert en Vrouwtje Baas voor hun 40-jarig huwelijksjubileum. Dat mochten ze vieren met hun kinderen en kleinkinderen. Ze zijn God dankbaar en wij met hen. Heer, dat u hen aan elkaar verbonden heeft, al zo lang. En we bidden ook voor de toekomst. Heer, wilt u met hen meegaan. We hebben vorige week gebeden voor Isa Rob. De afgelopen week was pittig voor hem. Dat hij in de eerste instantie nog leek af te vallen. Maar gelukkig gaat het ietsje beter met hem. Heer, we bidden voor hem. Dat hij hoop mag houden. En dat hij mag aansterken. En dat hij op gewicht mag komen. En dat hij weer naar huis mag. Heer, we danken u voor de kleine lichtpuntjes die er zijn. Maar we bidden voor een verder herstel. Heer, ontfermt u zich over hem. We bidden ook voor Tess. Zo jong, opgenomen in het ziekenhuis. Dat is spannend, ingrijpend voor haar en voor haar ouders en zusjes. Heer, een onderzoek is gebleken dat er een virus is. Heer, we bidden om genezing. We danken u dat het niet erger is dan dat. En wilt u bij de kleine Tess zijn? En voor haar zorgen. En voor haar ouders. Heer, we bidden ook voor Imre Tisonsk en Ineke Drost-Hummel. We danken u voor wat ze hebben mogen betekenen, ook in de gemeente. En we danken u voor de goede jaren met elkaar. En we bidden hen uw zegen toe. Heer, ga met ze mee. Gelukkig bent u niet een God die aan een bepaalde plek vastzit, een bepaalde plaats. Maar u gaat mee. U bent overal tegenwoordig. En daar danken we u voor. Heer, en we bidden dat ze gauw hun plekje mogen vinden in een nieuwe gemeente in Gouda. Heer, we bidden ook voor Jago Thijs en zijn moeder en zijn zussen en broers. Jago's oudste zus uit huis is geplaatst wegens Alzheimer. Heer, thuis wonen kon niet meer. En dat is ingrijpend als je moet verhuizen om deze redenen. En we bidden voor zijn zus. We bidden voor Jago en voor de verdere familie, Heer, dat ze zich gedragen mogen weten door u. Dat u voor hen zorgt. En u met hen bent. We danken u voor de vergaderingen van afgelopen week. Voor de moderame vergadering, de diaconale raad. We danken u voor de inzet van diakenen en ouderlingen. Bestuur van de gemeente. Heer, er ligt soms zoveel werk op het bordje van de raad. En we bidden dat het ook op een goede manier mag vorm krijgen. En dat de gemeente ook op een goede manier geleid mag worden. Zowel in pastoraal opzicht als in diaconaal opzicht. En tegelijkertijd danken we voor al het werk wat in de gemeente mag gebeuren. Soms achter de schermen wat we niet eens zien. Het werk op de voorgrond en alles ertussenin. Dat we gemeente mogen zijn die uw zegen mag ontvangen. En dat we een licht mogen zijn in deze soms donkere wereld. Heer, leid ons door uw Heilige Geest. We danken u voor de oudere soos van afgelopen dinsdag. Maar liefst 19 jubilea werden er gevierd. Het was goed om samen te zijn. Het was goed om elkaar te ontmoeten. Om te zingen en om te bidden. Om te luisteren naar uw woord. Heer, vanmorgen bidden we ook voor ons land. Voor de woonplaatsen waar we vandaan komen, voor de burgers en voor de bestuurders. Afgelopen woensdag waren er verkiezingen. We hebben er een heel aantal keer voor gebeden. Het is voorbij, de uitslagen zijn bekend en een schok ging door het land. Er zijn mensen blij met deze uitslag, er zijn mensen bezorgd om deze uitslag. Heer, we brengen het bij u, want waar zouden we het anders brengen? Heer, wilt u omzien naar ons land en ons land zegenen? En geef dat de beloften die gedaan zijn ook uitgewerkt mogen worden. Op een goede manier. Dat ons land u mag leren kennen, alle mensen. En dat u centraal mag staan. Heer, we hoeven niet ontredderd te zijn. We vertrouwen ons land aan u, de herder, de goede herder toe. Aan u, Christus, die medelijden voelde met de mensenmenigte. Omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. We bidden om wijsheid in de komende dagen, de komende weken, de komende maanden. Als er een kabinet geformeerd moet worden. Wanneer nieuwe vertegenwoordigers, een nieuwe regering gevormd moet worden. Heer, we danken voor de vrijheid en de veiligheid die we genieten. En zoals God in zijn woord van ons verlangt. Zoals u van ons verlangt, Heer, zien we om naar en bidden voor weduwe wezen, vreemdelingen en bijwoners. Dus voor alle die God op onze weg plaatst. Heer, we bidden ook voor verdrukt en vervolgd in deze wereld. Voor slachtoffers van geweld, van oorlog. We zijn geschokt voor de slachtoffers die vallen. In Oekraïne, in Afrika, in Afghanistan. Waar dan ook ter wereld, Heer. De strijd die gestreden wordt. Gaza, Darfur, Oekraïne. Heer, we danken voor leiderschap waardoor gevangenen konden vrijgelaten worden. Maar we bidden om vrede, om gerechtigheid. Heer, wilt u het geven? Wilt u met uw koninkrijk komen? Heer, maar u wil geschieden. Heer, we brengen deze dingen bij u. Dat we weten dat u naar ons luistert en dat u het goede met ons voor heeft. Hoor ons dan zo. In Jezus' naam. Amen. Ja, zo gebeurt er heel wat in de wereld. Dichtbij, maar ook ver weg. Laten we steeds weer het aangezicht van de Heer zoeken. Als er dingen zijn op onze wegen, op onze paden, waar we niet blij van worden, waar we bezorgd om zijn, om het bij Hem te brengen. Daar waar het goed is. We gaan lezen uit de Bijbel. Genesis 25, vers 7 tot en met 11. Genesis 25, 7 tot 11. En Francine zal dat voor ons voorlezen vanmorgen. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we Psalm 91. Niet de oude versie, dus de tekst die we kennen. Een andere tekst. En daarom zal de organist twee keer voorspelen. Eerst Genesis 25 en dan Psalm 91.
Genesis 25, vers 7. Abraham leefde 175 jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom. Na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op de akker van Efron, de zoon van de Hetiet Sogat, dicht bij Mamre, het stuk land dat Abraham van de Hetieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sarah. Na Abrahams dood zegende God Isaac, zijn zoon, die bij de bron Lachairoi ging wonen. Tot zover het woord van God.
Ja, de tekst wordt niet geprojecteerd en dat komt omdat de tekst er niet is. Dus dat wordt heel ingewikkeld om te zingen. Dus we slaan Psalm 91 over. We hebben hem gehoord. Maar is misschien Psalm 91 dan de oude versie? Gewoon de liedboekversie wel snel beschikbaar, Paul? En zou jij die ook ter plekke kunnen spelen? Nee? Nee, lukt niet. Nee. Helaas. En 91 uit het hoofd, dat wordt hem ook niet, hè? En op de telefoon? Ja? Psalm 91, op de telefoon even opzoeken, nieuwe berijming. Liedboek van de kerken, ja, ja. Nee, dat is wel heel lang, hè? Ik had vers 1 en 3 uitgekozen. Psalm 91 uit het liedboek, ik zou zeggen vers 1 en vers 5. Heil hem wie God een plaats bereidt in zijn verheven woning. Dat is vers 1 waar hij mee begint. Kunt u hem vinden? Ja? Helemaal goed. En dan vers 5. Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning.
Oh, okay.
Dat is dan weer de zegen van een telefoon die je bij hebt. Maar nu allemaal weer opruimen en op stil. Hè? We gaan het kinderlied zingen met elkaar. En als het kinderlied gezongen is, mogen de kinderen naar voren komen voor het kindermoment.
Nu ga ik zelf even kijken waar ik zelf het beste kan gaan staan. Ik denk hier. Nou, het is een klein beetje improviseren, zo met alle kaarsjes. Ik vind dat altijd zelf een beetje spannend, want je zal maar net tegen de tafel aanstoten. Maar goed, volgens mij zitten we hier allemaal veilig. En ik ben heel blij jullie allemaal te zien. Allereerst iets heel leuks, voordat ik het vergeet. Achter in de hal aan de linkerkant op de tafel waar normaal de folders liggen, daar liggen adventsboekjes voor jullie allemaal. En misschien heb je hem voor de dienst al stiekem gepakt. En anders mag je dat straks na de dienst doen. En voor iedereen ligt er eentje klaar. Dus ga die niet vergeten, want die heb je de komende tijd heel hard nodig. Ja, vandaag een beetje een moeilijk verhaal in de kinderkring. En het gaat erover, eigenlijk over moeilijke tijden. Heb jij het wel eens moeilijk gehad? en je toch heel blij gevoelt. Dat is een hele gekke vraag, hè? Wie? Ja, vertel eens.
Ik had het moeilijk bij mijn technisch Lego bouwen, maar ik vond het toch nog heel leuk.
Dat vind ik echt een supergoed voorbeeld van jou. Je hebt het hartstikke moeilijk met zo'n Lego project en je denkt misschien dit gaat allemaal niet lukken. Maar ergens heb je ook een gevoel in je buik misschien dat je denkt, oh dit is echt heel tof.
Ik heb het ook al afgemaakt.
Oh, wat goed van jou, want dat zijn hele moeilijke projecten, joh. Knap.
Nou, toen mijn vader niet meer de kerkdienst kon doen, toen konden we alsnog ook grapjes maken. Dus toen was ik alsnog wel blij.
Oh, wauw, dat vind ik ook echt een prachtig voorbeeld van jou. Ondanks dat hij er dan niet kon zijn, kon je wel met elkaar grapjes maken. En kon hij misschien ook gewoon elke keer met ons meekijken, dat hij er ook een beetje bij was. Wauw, prachtige voorbeelden, jongens. Nou, in het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben, zat Paulus in de gevangenis. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je in de gevangenis zit. Dan voel je je vreselijk. Maar toch was Paulus heel erg blij. Want in de Bijbel staat dat God Paulus vrede in zijn hart gaf. En dat betekent niet dat je nooit wat moeilijks of verdrietigs meemaakt, maar dat vrede je gevoel en je gedachten kan beschermen. Nou ja, en jullie weten inmiddels dat ik wel een beetje van proefjes doen hou. Dus daar heb ik ook een proefje bij. En dat proefje heeft te maken met deze twee mandarijnen. Wat is het verschil tussen deze twee mandarijnen?
Eentje heeft een schil en de andere niet.
Juist, eentje heeft een schil en de andere niet. Nou, eigenlijk kan je de vrede even in dit voorbeeld vergelijken met deze mandarijnenschil. En ik heb een grote schaal meegenomen en ook water. En dan gaan we eens eventjes kijken wat er gebeurt. Dan ga ik even vragen of Jeske even de microfoon wil vasthouden. Ik ga nu eventjes de schaal vullen met water. Even zakken. En dan heb ik twee van jullie nodig. Lois, wil jij misschien, en dan gaan wij samen alleen even staan, mag de rest nog even blijven zitten. En dan hoop ik dat de mensen in de kerk het ook kunnen zien. Wil jij met het mandarijntje, waar geen schilletje omheen zit, wil je die zo heel voorzichtig in een bak met water doen? Oké. Dankjewel, Lois. Mag je weer gaan zitten. Wat gebeurde er met die mandarijn?
Hij zakte.
Ja, inderdaad. Hij is zo naar de bodem gezonken. Hij ligt daar op de bodem van die schouw. Maar ik heb nog een mandarijn en daar zit een schil omheen. Wil jij me helpen? En dan gaan we eens kijken wat er met die vrede gebeurt, hè, als die nog om de mandarijn heen zit. Wat gebeurt er nou?
Weet ik eigenlijk niet. Het lijkt er twee.
Wat is het verschil?
Eentje is gezonken en de andere is aan het drijven.
Ja, die met die vrede, hè? Die blijft drijven. Dus die vrede van de Heere God, die kan jouw gevoel en je gedachten beschermen. En daar gaan we het vandaag over hebben in de kinderkring. Ja, ik had een reserve, want je weet nooit. Jullie mogen lekker naar de kinderkring. De A-groep mag naar achter en de B-groep naar de zijzaal en de C-groep naar de bovenzaal.
Vanmorgen begin ik met een vraag. Ben je klaar om te sterven? Zo'n pittige vraag, hè, voor de zondagmorgen. Eigenlijk net wakker geworden, je zit hier misschien nog een beetje slaperig. En dan die vraag, ben je klaar om te sterven? Nou, laat ik de vraag even iets anders formuleren. Denk je wel eens na over je eigen sterven? Ik word dat verplicht te doen. Niet omdat ik dominee ben. Maar zo aan het einde van het jaar krijg ik altijd een mail in mijn mailbox van mijn begrafenisverzekering. Beste meneer Mak, wilt u uw begrafenisverzekering controleren? En wilt u de wijziging aan ons doorgeven? Dat is een mail die ik altijd even gesloten laat. Waarom? De dood is niet een gemakkelijk onderwerp om over te spreken. Je hebt allerlei dromen, allerlei verlangens, ideeën, gedachten. Daar wil ik heen, dat wil ik gaan doen. En de dood kan daar zomaar abrupt een einde aan maken. We denken er graag niet over na. En ik zal vast niet de enige zijn. Als ik vraag om je hand op te steken, dan zullen er vast een aantal mensen zijn die hun hand opsteken. Nee, daar denken we niet graag over na. In 2022 was er daarom een reclamecampagne van de stichting Sieren. De dood. Praat erover en er niet overheen. Nou, als zij zo'n reclamecampagne starten, dat betekent dus dat er niet vaak over gesproken en nagedacht wordt. In onze tijd is veel maakbaar. We kunnen veel, we zijn slim. De zorg heeft enorme sprongen vooruit gemaakt. En de dood is vrij lang uit te stellen. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was dat heel anders. Men kende daar de Ars Moriendi. Misschien wel eens van gehoord, misschien wel eens iets van gelezen. Er zijn schilderijen van gemaakt ook. En wat betekent dat Ars Moriendi? Dat betekent de kunst van het sterven. In de middeleeuwen waren de mensen vertrouwd met de dood, met het sterven. Veel meer als wij nu. En waarom? Oorlogen, hongersnoden, epidemieën zorgden ervoor dat mensen op grote schaal het leven lieten. De gemiddelde levensverwachting lag tientallen jaren lager dan op dit moment. Wat is de gemiddelde levensverwachting? Ik geloof net iets boven de 80, hè? Maar daar was het vele malen lager. Ook het kindersterftecijfer lag hoog. 20-25% van de kinderen overleefde het niet. Die stierven tussen hun geboorte en hun vijfde levensjaar. Seneca, die zei ooit heel lang geleden, net iets na Christus, begin van onze jaartelling, de dood is zeker, maar het moment waarop die intreedt is onzeker. Zijn wij de kunst van het sterven wat kwijtgeraakt in onze tijd? Betekent dat dan dat we elke dag over ons sterven na moeten denken? Want dat zou je bijna kunnen denken als ik zo met die vraag begin. Denk je wel eens aan je eigen sterven? Ben je klaar om te sterven? Nee, natuurlijk niet. Je hoeft daar niet elke dag over na te denken. Maar zo af en toe, over de sterfelijkheid van ons mensen, van jouzelf, om daarover na te denken kan, denk ik, niet verkeerd zijn. Want wij zijn sterfelijke mensen. Wij zijn mensen die geboren zijn. En wij zijn mensen die op een gegeven moment onze laatste adem uitblazen. Tenzij de Heer Jezus terugkomt voor die tijd. Alles nieuw gemaakt worden, krijgen we een nieuw lichaam, een nieuw leven, dan zullen we bij hem zijn. Maar als hij niet terugkomt voor dat moment, dan zullen we sterven. U, jij en ik. Ja, sterfelijke mensen, kijk maar naar de begravenplaatsen die elke dag worden aangevuld. Het is ontzettend druk. Als je komt te overlijden, kan het zomaar anderhalf week duren voordat er plek is om begraven te worden. Zoveel mensen sterven er. Elke dag worden de begravenplaatsen hier in Nederland, maar overal wereldwijd, aangevuld met overleden dierbaren. En vanmorgen zien we het misschien nog wel het meest door dat we onze dierbaren herdenken. Hun namen worden genoemd. De naam van gemeenteleden die ons ontvallen zijn, van broers en zussen, van partners van kinderen. Ben je klaar om te sterven? Vanmorgen hebben we de geschiedenis van Abraham gelezen. Genesis 25, vers 7 zijn we begonnen. Abraham leefde 175 jaar. Hij stierf in de gezegende ouderdom. Na een lang leven blies hij de laatste adem uit. En hij werd met zijn voorouders verenigd. En je zou kunnen zeggen, Abraham was klaar om te sterven. 175 jaar oud, had een bewogen leven gehad, een mooi leven gehad, een gezegend leven gehad. Maar hij is oud geworden. En hij blaast zijn laatste adem uit. Ja, een bewogen leven kende Abraham. Hij werd geroepen, Abraham, ga weg bij je familie, ga weg uit je land en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Hij moest weg uit de vertrouwde omgeving en hij gehoorzaamde God en hij ging op pad, niet wetend waar hij terecht zou komen. En werd een zoon beloofd. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen. En het duurde maar en het duurde maar, die belofte van God. En ging Abraham zelf aan de slag. Verwekte een kind bij een slavin. En toen werd de belofte van God toch vervuld. Isaac werd geboren. Dan krijg je bonje in het gezin. Tussen Isaac en Ismaël. En Ismaël en Hagar, zijn moeder, worden weggestuurd. Dan groeit Isaac op. God zegt tegen Abraham, Abraham, neem je kind. Ga naar de berg Moria en offer hem daar. Wacht even. Abraham is een kind beloofd, hij krijgt dat kind en dan moet hij naar de berg Moria om het kind te offeren. Is dan alles voor niets geweest? En dan gaat hij daarheen, legt hij Isaac op dat altaar en dan grijpt God in. En God zorgt zelf voor een bokje wat geofferd mag worden in plaats van Isaac. Wij weten dat het goed afloopt. Maar Abraham wist dat op dat moment niet, toen hij onderweg was naar die berg Moria. En dan komt hij terug. En dan sterft zijn vrouw Sarah. Wordt begraven. Hij koopt een grot, een begraafplaats. Wordt Sarah ingelegd. Abraham trouwt opnieuw, krijgt zonen en dochters. En dan is hij oud geworden. Vers 24, of hoofdstuk 24, vers 1... Daar lezen we, Abraham was op hoge leeftijd gekomen en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Een bewogen maar gezegend leven. God had voor Abraham gezorgd. Hij had hem alles gegeven wat nodig was. Hij was bij Abraham in de hoogtepunten, maar ook in de dieptepunten van het leven. Elk moment. En nu is Abrahams leven compleet, het is af. 175 jaar en hij blaast zijn laatste adem uit. Maar wat heeft dat nou ons te zeggen vanmorgen, deze geschiedenis uit Genesis 25? Ik denk het volgende. Abraham kende en vertrouwde op God. Hij kende God en hij vertrouwde dat God zijn leven zou leiden. En daarom ging hij op pad. Uit dat land waar hij vandaan kwam, naar het beloofde land. Het leven met God was voor Abraham de normaalste zaak van de wereld. Nergens lezen we dat Abraham vragen heeft aan God. Ook niet als hij de opdracht krijgt om zijn zoon te gaan offeren. En we lezen alleen dat Abraham op pad gaat. Hij gehoorzaamt de Heer en hij gaat op pad. Maar niet waarom dan? U heeft toch beloofd? Helemaal niets van dat. Hij gaat. Hij ondergaat dat. En dan ons toe vanmorgen. Hoe is dat met ons? Hoe is dat met jou? Met jullie? Kennen wij, of ken jij? Vertrouwen wij, vertrouw jij op die God van Abraham? Het is nog steeds dezelfde God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Maar ook onze God. De God van, en vul je naam maar in. Hij is onze God. Leven met hem, of dat de normaalste zaak van de wereld is. Mag hij jou de weg wijzen in je leven? Hoe dat leven vervolgens ook verloopt. Daar heb je geen invloed op, hè? God heeft de dingen in de tijd gezet. Afgelopen vrijdagavond hadden we bijbelstudie met de 18-plussers. Hadden we prediker 3 voor ons. God heeft alles in de tijd gezet. God heeft inzicht in die tijd, wij niet. Wij kunnen dat ook niet controleren, wij kunnen niet ons leven onder controle houden. Er kan van alles gebeuren. Maar leven wij met God? Ook anders dan misschien wel je dromen en je verlangens zijn. Abraham werd 175 jaar. Hele leeftijd, hè? Gaan wij niet halen. Dat denk ik niet. Abraham had die belofte van God gekregen, Genesis 15, vers 15. Wij worden geen 175, maar we worden ook geen 90. Of niet allemaal, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die oud sterven, een hoge ouderdom. Denk maar aan zuster Miep de Groot, 101 jaar is ze geworden. Een gezegende leeftijd, zeggen we dan. Het is de normale gang van zaken. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven, zeggen we dan. Maar we leven in een gebroken wereld, inderdaad. Maar niet alleen mensen op leeftijd sterven, maar er sterven ook jonge mensen. Denk maar aan de kleine Shiva. Nog net geen 4 jaar geworden. En wie van de jongeren, fijn dat jullie er zijn vanmorgen, wie van de jongeren denkt wel eens na over het feit dat je 's ochtends weggaat en 's middags misschien niet meer terugkomt? Dat klinkt stevig, hè? Maar dat je 's ochtends de deur uitgaat, je gaat naar school. En we gaan er vanuit, tuurlijk komen we vanavond weer thuis, tuurlijk komen we weer terug uit school. Tuurlijk. Maar zo hoeft het niet te gaan. En dat lezen we ook wel in de kranten. Dat je niet meer terugkomt. Het leven kan zomaar voorbij zijn. Dat is geen pessimisme van mijn kant. En misschien denk je wel, oh dominee, doe niet zo zwaar vanmorgen. Maar dat is de realiteit. Zo gaat het in het leven. In deze gebrokenheid. Het is bittere realiteit. En daarom die vraag, ben je klaar om te sterven? Misschien is dat moment vandaag of morgen. Of overmorgen. Misschien vind je het wel heel spannend om erover na te denken. Heb je inderdaad heel veel verlangens, heel veel dromen? Heb je een pad uitgestippeld hoe dat je leven moet vorm krijgen? Ideeën over werk, over reizen, over kinderen en kleinkinderen. Maar weet je, wanneer je God mag kennen, die God van Abraham. De schepper van hemel en aarde, waar wij onze afhankelijkheid van beleden hebben aan het begin van deze dienst. Wanneer je die God mag kennen en mag vertrouwen, dan weet je dat de dood niet het einde is. Het is niet een punt. Sterven, je laatste adem uitblazen, inslapen, is dan thuiskomen bij God de Vader. Er zijn veel mensen in onze wereld die denken dood is dood. Dat is het einde. Niet zo lang geleden zat ik in de auto en ik hoorde een interview met Frits Spits. Misschien wel bekend, een journalist. En hij zei, na de dood is er niets meer. De dood is gewoon de dood. Klaar, over, punt. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Na ons sterven zullen we met hem zijn. Dat is een hoop en een troostvolle gedachte. De dood is niet het einde. En die vraag is dan ook een vraag op het scherpst van de snede. Ben je klaar om te sterven? Ken jij deze God? Want daar komt het op aan. Ken jij hem? Vertrouw je op hem? En met dat kennen bedoel ik niet dat je zijn naam kent. Maar dat je hem kent met je hart. Dat je hem volgt. Hem lief hebt. Hoe je weg ook gaat. Op hoogtepunten, ook in dieptepunten. Zoals Abraham deed in zijn leven. En wat staat er in Hebreeën 11? En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hebreeën, dat is een brief uit het Nieuwe Testament. Eeuwen later geschreven dan Abraham leefde. Ben je klaar om te sterven? Misschien wel nooit. Wanneer ben je er eigenlijk klaar voor? Dat is een vraag die je kan stellen. Ja, misschien wel nooit inderdaad. En dat komt misschien wel omdat de dood de straf op de zonde is. Lezen we een paar hoofdstukken voor Genesis 25. De dood is de straf op de zonde. De dingen die wij verkeerd doen. En de dood wordt ook wel de laatste vijand genoemd. Eeuwen nadat Abraham en Isaac naar de berg Moria gingen. Isaac met de bos hout op zijn rug. Abraham met het mes vooruit. Eeuwen later sterft er een persoon op diezelfde berg. Precies op dat plekje waar Abraham dat altaar gebouwd heeft. Een man in de bloei van zijn leven. Een man in de kracht van zijn leven. En die man die hangt daar in diepe duisternis. En u raadt al wie dat is. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. En hij hangt daar met zijn armen wijd tussen twee moordenaars in. Geen bokje, maar een mens van vlees en bloed, Jezus Christus. En daar sterft hij. Daar blaast hij zijn laatste adem uit. En daar gaat hij de dood in. En voor u en voor jou en voor mij. En daarmee bracht hij voor ons het eeuwige leven. En net als Jezus, hij bleef gelukkig niet dood. Hij stond op de eerste dag van de week. En net als hem zullen wij ooit opstaan uit de dood. Krijgen we een nieuwe naam, zegt Openbaring, ook een boek uit het Nieuwe Testament. Een nieuwe naam. God kent die naam en jij kent die naam en verder niemand. Dan krijg je een nieuw lichaam waar je nu nog last van hebt. Je beperkingen zullen voorgoed voorbij zijn. En als je dat weet, als je dat gelooft, dan kun je sterven. Jong of oud. Of daartussenin. En ja, de dood is de laatste vijand. Het kan je angstig en het kan je verdrietig maken. Maar weet dan dat de dood niet het laatste woord heeft. Want God is een God van leven. God is een God van leven. En daarom lezen we ook dat Abraham... Nee, er staat, na Abrahams dood zegende God Isaac, zijn zoon, die bij de bron Lahai-Roi ging wonen. Waarom staat dat erbij? Zo'n bron die waarschijnlijk niet meer bestaat, maar zo'n nadere plaatsaanduiding. Nou, dat heeft dan wat te zeggen. Als je dat leest, heeft dat wat te zeggen. En wat betekent dat? Wat betekent die naam van die bron? Dat betekent bron van de levende. God die mij ziet. Daar ging Isaac wonen. Daar bij die bron. Ja, hij ziet ons. God ziet ons. Is met jou en met ons bewogen. En met zijn Heilige Geest wil hij in ons wonen. En wil hij ons de weg wijzen door het leven heen. In soms zo'n donkere wereld. Ja, en in die donkere wereld leven we. En in die donkere wereld is ons geloof soms zo klein. En misschien wel verdwenen in de loop van de tijd. Misschien is het een heel klein vlammetje geworden. Een windvlaag en het is misschien wel uit. En daarom staat er vanmorgen brood en wijn klaar. Brood en wijn als tekenen van het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Het brood wordt je aangereikt. Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Tot versterking van je geloof. Neem en drink de wijn. Tot versterking van je geloof. Brood en wijn tot versterking van je ziel. Van wie je bent. Van wie je wil zijn. De dromen en verlangens die je hebt. En dan mag je versterkt de toekomst ingaan. Wat die je ook zal brengen. Zo gaan we op pad. Achter de goede herder. Ga je mee? Amen. Laten we samen zingen. Opwekking 136, Abba Vader, u alleen. Thank you. het moment aangebroken dat we hen zullen herdenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik zal de namen noemen, de geboortedatum, de datum van overlijden. Ook de Bijbeltekst of de tekst die op de rouwbrief stond. En als ik dat genoemd heb, dan zal er door de familie een kaars worden aangestoken. Een kaars die wordt aangestoken door het licht van de paaskaars. De paaskaars, het teken van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord, hij leeft. Dus ik noem de namen en dan zal ik de familie naar voren vragen om de kaars aan te steken. Jan Hendrik Bosman, geboren 17 juni 1938, overleden 21 december 2022. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste ervan is de liefde. 1 Korintiërs 13, vers 13. De kaarsen worden aangestoken door Helene. Vervolgens herdenken we Cornelia Leuhof Roos. Geboren 15 september 1940. Overleden op 9 februari 2023. Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij hem ben je veilig. Psalm 91 vers 4a. De kaars zal worden aangestoken door Tirza. Tirza zal ook als oma de naam van Noé Manu opschrijven in het herdenkingsboek. Noé Manu is de dochter van Dennis en Demi Dubbeldam. Ze hebben de keuze gemaakt om de zwangerschap af te breken afgelopen september, omdat Noé zwaar gehandicapt was met een ernstige hartafwijking. In het volste vertrouwen dat Noé nu bij haar hemelse vader mag zijn, zonder pijn. Noé, haar naam komt bij haar overgrootmoeder Carol in het herdenkingsboek. Wilhelmina de Groot van Nieuwstraten, geboren 7 november 1921, overleden op 12 maart 2023. U mag uw zorg op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 1 Petrus 5, vers 7. De kaarsen worden aangestoken door dochter Corine. De volgende naam die we noemen is de naam van Shivam. Geboren 4 april 2019. Overleden op 2 april 2023. Shivam was de pleegzoon van Reinoud en Monique. En de pleegbroer van JD, Abigail, Quinten, Jason, Tirza en Zilvan. Jezus riep de kinderen bij zich en zei: laat ze bij me komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie ze is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Lucas 18, vers 16 tot en met 18. De kaarsen worden aangestoken door Reinoud en Monique. Reinoud en Abigail. De volgende naam die we noemen is de naam van Dick de Jong. Dick was zelf geen lid van onze gemeente. Marianne, zijn vrouw, wel. En we dachten goed om hem ook te herdenken vanmorgen. Geboren 3 augustus 1940. Overleden 23 april 2023. Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon. Hoe ik toen was en alles nog kon. De kaarsen worden aangestoken door Chris. En tevens zal ook zijn naam in het herdenkingsboek worden ingeschreven door Margreet van Beveren. Mag ik jullie uitnodigen naar voren te komen. Bedankt. Dank u. Dank u. Herman Peter Jan Willem Busquet, geboren 15 februari 1946, overleden 18 juni 2023. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23, vers 1. De kaarsen worden aangestoken door Anneke en Marijke. De volgende naam die we noemen is die van Akkehuizer Visser. Geboren 19 december 1927, overleden op 26 juni 2023. Dit zegt de Heer, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Jesaja 43, vers 1. De kaars zal worden aangestoken door Renske en haar zus. Harm Hofstede, geboren 11 november 1931, overleden op 10 juli 2023. U kent mij, u doorgrondt mij. Psalm 139, vers 1. De kaars zal worden aangestoken door Lina. Hermina Japenga van Dijk, Geboren 18 februari 1935. Overleden op 10 juli 2023. De kaars zal worden aangestoken door Harry. Dit zou het moment zijn om Hans de Gelder te gedenken. Hij is onlangs overleden, maar de familie heeft gevraagd om hem volgend jaar te gedenken. Dat zullen we doen. Volgend jaar op Eeuwigheidszondag 2024 zullen we zijn naam noemen en een kaars ter nagedachtenis aan hem aansteken. Lianne van der Stoep. Geboren 12 augustus 1988, overleden op 9 november 2023. Jezus brengt mij naar zijn vader, die met open armen wacht. Welkom thuis, mijn lieve kind. Ook voor jou is het volbracht. De kaars zal worden aangestoken door Dieneke en Nel, die veel voor Lianne betekend hebben. En tenslotte zal ook de naam van Lianne in het herdenkingsboek worden opgeschreven. De naam waarmee zij zijn genoemd, staat in Gods hand geschreven. En zal door alle donker heen toch onuitwisbaar blijven. In Christus is hun naam bewaard. Naar hem blijven zij heten. Hij wekt hen uit de slaap en zal hen van de dood genezen. Er staat nog een 11e kaars. Met deze 11e kaars gedenken wij alle die ons in onze persoonlijke kring van familie of vrienden ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar of langer geleden. Met deze kaars gedenken wij alle kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen en die een naam hebben ontvangen of die geen naam hebben gekregen. Maar die allemaal gekend zijn en blijven door God. Met deze kaars gedenken wij hen die zijn omgekomen bij terreurdaden en oorlogsgeweld waar ook ter wereld. Met deze kaars gedenken wij alle die zijn gestorven door honger of natuurgeweld overal op deze aarde. Met deze kaars gedenken wij alle die gestorven zijn zonder naam, om wie niemand treurt. Dat zij geborgen zijn in Gods genade en zijn ingelijst in zijn licht. En deze kaars zal worden aangestoken worden door Tom. Laten we gaan staan, een moment stil zijn. En dan het lied van Sela zingen, de mensen die we missen. Thank you. Jullie mogen gaan zitten. Vanmorgen vieren we ook met elkaar het avondmaal. Brood en wijn, dat doen we hier in de kerk. Maar ook op twee plaatsen hier in Zoetermeer, dat is al gezegd bij de mededelingen. Bij zuster Stuifzand en bij zuster Inge de Vries. En we weten dat we door de geest van God met elkaar verbonden zijn. En we hopen en bidden met elkaar om een goede en gezegende viering. En vanmorgen vieren we dat avondmaal in gehoorzaamheid aan Jezus Christus zelf. Hij heeft het avondmaal ingesteld net voordat hij verraden werd. Hij brak het brood met zijn leerlingen. En hij zei, neemt en eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker. Neem, drink, dit is mijn bloed. Dat vergoten wordt tot voorkomen verzoening van al je zonden. En wij gedenken dat Jezus aan het kruis zijn leven voor ons gegeven heeft. Voor u, voor jou en voor mij. Dat hij zijn leven geofferd heeft uit liefde voor ons. Hij deed dat opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden. En de dood geen macht meer over ons zou hebben. Ja, de dood is er nog wel. Dat is een realiteit. Maar de dood heeft niet het laatste woord. We staan op in een nieuw leven. Het avondmaal vervult ons ook met schaamte over onze zonden, onze tekortkomingen. Tegenover elkaar, maar bovenal ook tegenover onze goede God in de hemel. Maar het vervult ons ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. Hij is een vergevend God. Hij schenkt ons genade, keer op keer. En het avondmaal versterkt ons geloof in Christus en geeft de kracht en de moed om vol te houden. In het avondmaal beleven we de eenheid met Christus en elkaar. Samen eten en drinken we. En willen we elkaar dienen in het dagelijks leven. Wanneer we het avondmaal vieren, denken we ook aan de terugkeer van Jezus op aarde. Die dag gaat komen dat Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. En in brood en wijn mogen we daar al iets van proeven. Iets proeven van die blijdschap die er zal zijn wanneer de maaltijd van het lam zal geserveerd worden. Straks zal onze Heer met ons de wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. We vieren de maaltijd met eerbied voor God. En in heilige, gespannen verwachting. Want straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen afwissen. En zal alle gebrokenheid en nood een einde komen. En zal Hij over alles en iedereen regeren. Zullen we samen bidden. God onze Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. En we prijzen u om de liefde van Christus die zijn leven voor ons gaf. We erkennen onze schuld en we danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft. En wij vragen u, zend ons uw Heilige Geest. Zodat we gevoed worden met Jezus Christus zelf, het brood uit de hemel. En we zien terug. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer. Naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. De tafel wordt klaargemaakt. En de kinderen worden opgehaald uit de kindernevendienst, uit de kinderkring. En dan zullen we met elkaar het avondmaal vieren. Maar laten we eerst zingen ook met elkaar. Gezang 381, vers 4 en vers 5. dit brood, gewoon wit brood, en de wijn die in deze kan nog zit, zometeen ga uitschenken in de beker. Het zijn afbeeldingen van het lichaam en het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Hem. Hij die koning is in de hemel en zelf gastheer is aan onze maaltijd. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn waarvoor we God loven en Hem danken. Het maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink alle eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In Zoetermeer hebben we de gewoonte dat iedereen welkom is om naar voren te komen. In een stroom door het middenpad komt u naar voren, neemt het brood, links en rechts van mij, de wijn. Ben je te gast vanmorgen hier in de kerk, wil je het avondmaal meevieren, dan is dat mogelijk. Dan bent u van harte welkom. Van harte welkom aan de tafel wanneer je met mond en hart beleidt dat Christus Jezus jouw verlosser, jouw zaligmaker is. Kom je naar voren en vier het avondmaal niet mee, geen brood en wijn, dan krijg je de zegen van de Heer. En mag je heen gaan als een gezegend mens. En als je naar voren komt, wil ik je vragen, geef door of je brood wil, of dat je de zegen wil ontvangen. Van de gemeenteleden weet ik het ongeveer, maar van de gasten die er zijn, weet ik het niet. Dus geef het aan, brood of de zegen. Ook de kinderen zijn uiteraard welkom om mee naar voren te gaan. Iedereen is welkom. Laten we met elkaar het avondmaal vieren. Nog één ding, er is ook glutenvrij brood. Mocht je glutenvrij brood willen, geef dat even aan. Dan zorgen we dat je een glutenvrij stukje brood krijgt. Laten we ter afsluiting samen zingen het zesde couplet van gezang 381. Laten we samen danken en bidden. Heer, we danken u voor brood en wijn. Dat u naar ons toegekomen bent in uw Zoon Jezus Christus. Dat hij ons vergeving schenkt van onze zonden en onze tekortkomingen. Heer, help ons om te geloven in u. Wanneer het meezit in het leven. Wanneer het tegenzit. Wanneer we verdriet kennen. Wanneer we rouw kennen. Heer, we bidden voor de families die hier vanmorgen zijn. Omdat we gedenken hen die ons ontvallen zijn, onze geliefden. We willen een troost en willen een kracht geven. Heer God, vanmorgen bidden we ook voor families waar relaties niet goed zijn of goed waren. Door welke oorzaak dan ook. Families die elkaar al een korte tijd of al een langere tijd elkaar niet zien. Ook dat is rouw. Dat doet zeer. En we bidden, Heer, wilt u relaties helen en genezen? Dat is ook wat we gelezen hebben daar in Genesis. Dat Isaac en Ismaël samen hun vader gingen begraven. Familievetes werden bijgelegd. En samen hadden ze rouw, verdriet om hun vader. Mogen zo onze ruzies, onze vetes, of wat het dan ook mag zijn, mogen die helen en genezen. En als dat niet meer kan, Heer, wilt u ons rust geven en ons troosten. In Jezus' naam. Heer, we danken u voor al het goede wat u gaf vanmorgen. Voor uw woord, voor uw aanwezigheid, voor uw Heilige Geest. En tenslotte bidden we voor het collectedoel vanmorgen, voor de diaconie. We bidden voor het diaconaat in onze gemeente. Voor ons als diaconale gemeente. Dat we onze ogen niet sluiten of wegkijken. Maar zien en opmerken wat er in onze stad of waar we ook wonen. Wat er gebeurt, wat er nodig is. En dat we bewogen raken. En dat we niet verlamd raken als we met ellende geconfronteerd worden. Maar dat we dan in beweging komen. Biddend en werkend. Naast andere kerken en christenen in Zoetermeer. Waar we ook wonen, nationaal. En internationaal, dat de gaven die we vanmorgen mogen geven, op een goede manier besteed mogen worden. Heer, neem weg wat niet goed was. Geef ons een goede zondag. Goed samen zijn, ook na deze dienst, met koffie en thee. En wat lekkers. Zegen ons, dat we tot zegen mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven en als we dat gedaan hebben via de QR-code, dan zingen we ons slotlied opwekking 71 Jezus. Leeft in eeuwigheid. En daarna ontvangen we de zegen. En dus een koffie en thee. We hebben gezongen van de shalom. Een woord misschien wat je kent, misschien een woord dat je helemaal niet kent. Shalom, dat betekent vrede. Zo groeten de Joden elkaar als ze elkaar tegenkomen, shalom. En wat betekent shalom? Shalom, dat is de diepe vrede die er kan zijn tussen God en tussen mens. Maar ook tussen mensen onderling. Soms zie je daar iets van in deze wereld, maar vaak nog niet. Maar dan als Jezus terugkomt, zal de shalom werkelijkheid worden. Echte vrede, diepe vrede, vrede tot in alle eeuwigheid. Vrede zoals God het ooit bedoeld heeft toen hij deze wereld maakte. Maar daar gaan we naartoe. En die shalom wens ik jullie van harte toe. De kaarsen die we aangestoken hebben mogen na de dienst meegenomen worden door de families. We ontvangen de zegen van de Heer. En wat ik al zei, dan is het tijd voor koffie, thee en gesprek. Ontvang die zegen met een open en een biedend hart. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat jullie doen toeschijnen. En mogen hij jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede, jullie shalom geven tot in alle eeuwigheid. Amen.